Dit is het elftal van de week.
Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken.
Net Inspector Gadget, hè? Ik heb afgelopen weekend over voorassist gedroomd.
Onnavolgbaar.
Hij is weer ouderwets een absoluut statieke monster.
Dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romcom.
Van Suleiman en Jarno.
Ja, dus dinsdag en dus tijd voor het elftal van de week. Voor mij het absolute hoogtepunt in mijn werkweek. Ik zit natuurlijk weer met voetbalkenner, voetbalfilosoof. Wat ben je eigenlijk nog meer?
Mens.
Suleiman Öztürk, we hebben weer veel voetbal gezien. We hebben trouwens ook Nederlands voetbal gekeken. Normaal gesproken kijk ik niet zo heel veel Eredivisie. Ik kijk veel meer buitenlands voetbal. Maar we hebben ook naar Ajax Feyenoord zitten kijken.
Klopt. Ja, wel, en PSV natuurlijk. En Almere City.
Ja.
NEC en Vitesse. Gaat niet goed bij Vitesse.
Ja,
je kijkt van alles. Keukenkampioendivisie.
Ja. Oh, we hebben weer van alles gezien. Jij hebt er een elftal samengesteld.
Ja.
En we gaan gewoon gelijk beginnen met de doelman. Want ja, daar hebben we natuurlijk ook genoeg over te melden. Laten we het elftal er eerst eens even voorbij pakken. Hier zien we, het elftal van jou in beeld. Met Boelka op doel. We hebben een mooie achterhoede. Daar gaan we straks al dieper op in. We beginnen even kort met Boelka. Ik zat de beelden te bekijken. En ik had het idee dat ik naar de opbouw van Brighton aan het kijken was. Nou, dat is natuurlijk met Dante en Todibo is dat natuurlijk logisch. Die spelen ook op die manier.
Ja.
Maar hij speelt ballen wel echt schitterend tussen de linies.
Ja.
Ook vaak naar een middenvelder, waarvan ik de naam. Nadayismeye.
Ndiciame. Ja, dat is dezelfde achternaam als die jongen die in Nederland ook gespeeld heeft. Ndiciame. Ja, we spreken het allebei verkeerd uit, maar dit doe jij expres, hè?
Ja.
Moet ik een naam erin gooien?
Ja, zeker.
We hebben het vorige week over die gehad. We hebben het toen over de spits gehad, Terre Moffi.
Ja.
Die, die geweldig wedstrijd speelt tegen Paris Saint-Germain. En nu speelden ze uit bij AS Monaco. En ze winnen met 1-0. En als je twee strafschoppen pakt, Boelka heeft twee keer een bal gepakt van Follarin Balogun.
Ja.
Die natuurlijk die Arsenal huurling die het vorig jaar goed deed in Frankrijk en nu bij AS Monaco in de spits staat. Nou, twee strafschoppen pakken is al een reden om genomineerd te worden. Maar hij heeft ook nog een extra taak bij dit vernieuwde Nice. Dat toch hoog gooit nu ook op de manier waarop jij noemde net Dante en Todibo. En deze doelman die eigenlijk niet kan voetballen. Die dat onprettig vindt.
Ja, maar wacht even. Oh, jij zegt die niet kan voetballen die dat onprettig vindt. Weet je hoeveel paas hij goed verstuurt? Ja. En weet je wat voor paas hij betijdt wel geeft? Ja, hoe kan je nou zoiets zeggen?
Dat is nou, dit zeg ik bewust. Kijk, ik vind deze agressie bij jou al mooi om te zien. Omdat hier, het lijkt nu net of Boelka opgestaan is. 'S morgens vroeg, ik denk, is Monaco uit. Weet je wat, ik ga vandaag eens lekker ingewikkelde ballen tussen de linies doorspelen. Linies overslaan, spel versnellen van achteruit. Denk je dat iemand zo wakker wordt? Een doelman van 1,99 meter die daarmee, het is een van zijn talenten, hij kan het, dat hebben we kunnen zien.
Ja.
Beide voeten. Dat hij zo wakker wordt. En dat hij denkt, ik ben vandaag een goede keeper, ik ga nu een moderne keeper spelen. Of zit hier training achter, denk jij?
Nou, dat laatste 100%.
Ja, nou, dat is wat je nu ziet bij Boelka. Maar ook bij Aston Villa bijvoorbeeld met Emiliano Martinez. We hebben het ook al benoemd. Het was ook, en kan ik ook van zeggen, ja, die heeft, daar is nooit aan gevraagd. Weet je wat, je speelt nu bij mij, onder mij. Ik heb het over Unai Emery, we moeten zo voetballen. Nou, dat is bij deze Farioli, 34-jarige Italiaan, hè, trainer van OGC Nice. Die in het begin wel wat kritiek kreeg, want de supporters vonden het ook een beetje gek dat Todibo en Dante de bal onder de voet houden en wachten tot een aanval naar ze toe komt.
Ja, dat klopt. In de eerste fase trouwens ook wel volhouden. En daar gaat het wel om. Ze zijn uiteindelijk met een proces bezig. En nu zie je dat langzaamaan gewoon echt zijn vruchten afwerpt.
Ja, maar dat Paris Saint-Germain en Monaco winnen in 2-8.
Nou, en vooral de manier waarop.
En de manier waarop is niet normaal.
Nee.
Dus dat is interessant. Dus daar leggen we dan het grootglas op. En dan gaan we kijken. Nou, vorige week Darren Moffi. Die niet alleen uitblonk door twee goals en een assist. Maar ook de manier waarop hij op het veld op allerlei plekken verscheen. Trouwens, ik heb straks een paas van iemand. Ik weet niet of jij dit is gevallen. Daar stond ik gewoon van.
Ja, die kan niet. Ik heb hem bekeken. We gaan hem straks op beeld ook zien. Maar die kan helemaal niet.
Ja. Maar Boelka, dat is dus een keeper die nu bij Nice onder een 34-jarige Italiaan. Een buitenlander. Kan eigenlijk niet. Vertaal het even naar Nederland, naar Amsterdam. Ja, dat kan dus kennelijk wel.
Ja.
Een 34-jarige Italiaan aanstellen en dan goed voetballen. Dat is nu bij Nice aan de hand. Die natuurlijk een eigenaar hebben die Manchester United wilde kopen. Hè. Er zit veel geld achter. Ja. Ineos, het concern natuurlijk, dat ken je wel.
Zeker.
En dan kom je ineens uit bij een 34-jarige Italiaan. En dan blijk je ineens met die spelers die je hebt wel voetbal te kunnen spelen waarvan iedereen zegt, goh, dat Nizot is lekker bezig. Leuk om naar te kijken. We gaan het weekend eens een keer niet naar Monaco kijken, maar we gaan Nizot aanzetten, want daar gebeuren leuke dingen. En ik weet zeker dat trainers met ambitie in Nederland die daarvan willen leren, die stemmen ook af op Nice.
Ja, dat is wel interessant wat jij nu zegt. Want we hebben het over Brighton en Leverkusen hebben we al veel besproken. Dat moet je elke week in ieder geval met delen. En eigenlijk moet je het in zijn geheel zien.
Ja, nee,
maar
tegenwoordig...
Nice hoort er inmiddels ook bij.
Ja, om te kijken hoe dat nou moet met spelers die dat misschien niet helemaal... Ja,
maar dat het dus overal aan te leren is. Tenminste, tot een bepaalde hoogte, want United had...
Ja, maar Tony Bo bijvoorbeeld. Tony Bo is wel... Die heeft natuurlijk bij Barcelona onder contract gestaan.
Ja.
En toen hij doorbrak, zag je ook al, net als Salima bijvoorbeeld, dat je dacht van, oh, jongen met lef, flair, hè, al die kwaliteiten die zeker Stijn opnoemt. Maar gewoon voetballende kwaliteiten. Die jongen kan echt geweldig voetballen. Alleen ja, hij zat bij trainers en bij elftallen. Waarbij hij dan wilde voetballen. Alleen optie 1, 2 en 3. Die aanspeelopties waren er niet. En nu zit hij bij een trainer die dat vanuit zijn... omgeving, opbouwen kan je wel tegen iemand zeggen, jij moet opbouwen. Maar als ik tegen jou zeg, jij moet opbouwen en de linker middenvelder is continu niet aanspeelbaar, dan wordt opbouwen vrij lastig.
Ja.
En we zien nu bij Tottenham en Arsenal, want Tottenham-Arsenal is misschien wel, als je gaat terugkijken afgelopen weekend, voetbal van het allerhoogste niveau van een ploeg die vorig seizoen niet zo'n hoog niveau had. En qua opbouw, want we gaan het hebben over de Nederlanders straks.
Ja, ik ga trouwens iets anders uitleggen. Maar het is wel interessant dat de opbouw is fenomenaal. Ja. Ik wil juist dat andere aspect.
Maar we hebben het over Boelka. Ik geef hem een 9,5. En kijk, mensen vinden het leuk om ook tips te krijgen. En dat is oftewel ook bedoeld daarvoor. Van, ja, bij Leverkusen zijn een aantal mensen nu... die zijn daar nu naar gaan kijken. En die heb ik feedback van gekregen. En die zeiden, wauw, wat een speler is dat? Wat een speler is dat? Oh, die Wiertz. Oh, die spits. Dat is een sensatie, hè?
Ja.
Boniface. En Nice is ook zo'n elftal. Het zou me niet verbazen als ze bij de eerste 6 eindigen. Of misschien wel bij de eerste 4. Of misschien wel, net als Lens afgelopen jaar, dat natuurlijk met 3-5-2 systeem opviel. Dat Nice nu een ploeg is die misschien wel Champions League voetbal gaat halen. Omdat zij iets onderscheidends doen. Omdat ze durven te voetballen. Omdat je een Poolse reus van 2 meter, à la Kenneth Vermeer, van achteruit ballen ziet geven. Het is toch leuk om te zien?
Ja, het is waanzinnig, ja. Mooi cijfer. Zullen we nou gaan naar de volgende?
Ja, ik vind het
Trippier van Newcastle United. Ik denk dat we het vooral even over de voorzet moeten hebben. Want hij beheerst elke voorzet, de harde voorzet, de vallende bal, de lage voorzet. Zijn trap is zo vast. Pak alleen die corner, hoe hard hij voor het doel krijgt.
Ja, dat heb ik ook genoteerd. Precies dat. Je wint met 0-8 en hij heeft 3 assists op zijn naam staan. En allerlei soorten assists, maar vooral standaard situaties. Want zijn trap is vast en precies. Het doet mij heel erg denken aan David Beckham in zijn toptijd. Hij legt ballen overal neer waar hij wil. En dat is wel een wapen. Kieran Trippier. En dat is ook wel lastig kiezen voor de bondscoach van Engeland.
Dat is het zeker, ja.
Want je hebt natuurlijk allerlei opties. En er loopt nog iemand rond die dat ook heeft in Engeland. Bij Liverpool. Trent Alexander-Arnold. Maar die is zich aan het ontwikkelen tot meer een Spielmacher rechtsback. En ja, Kieran Trippier, die is... Is hij een Spielmacher rechtsback à la Trent Alexander-Arnold bij Newcastle? Dat nog net niet.
Nee, anders.
Maar hij is wel iemand die... Je moet hem geen 2-3 meter geven aan de zijkant of aan de binnenkant. Want hij legt de ballen dan neer op het hoofd van een ploeggenoot. En dat kan gevaarlijk worden. Hij creëert ook veel kansen. Dus ja, dit is...
Ja.
Dit is de eerste aankoop geweest van het Newcastle-tijdperk onder Eddie Howe, de Arabische eigenaar. Het is de eerste aankoop geweest, Trippier. En dat is toch wel echt een symbolische aankoop geweest, want hij is zeer belangrijk.
Ze maken indruk, Potman overigens ook. Maar wat voor cijfer krijgt Trippier voor zijn optreden tegen Sheffield United?
Een 9.
Dan gaan we naar Van de Ven.
Daar
hebben we wat beelden van. En jij mag straks over de opbouw hebben, want dat inderdaad...
Ik hoef het over de opbouw te hebben, maar ik vond... Ik heb natuurlijk Ajax Feyenoord gekeken en daarna heb ik integraal... Arsenal Spurs aangezet en Arteta wilde van alles. En Ødegaard heeft natuurlijk een lekkere avond gehad tegen Joey Veerman en de opbouw van PSV. Maar het Spurs was wel wat anders.
Ja, dat was zeker wat.
Ja, er gebeurde wat meer daar.
Absoluut. Zullen we eens wat momenten erbij pakken? Hier zien we, het is de eerste situatie waar ik echt van onder de indruk was, is dat hij uitstekend in staat om de ruimte eraf te lopen, maar ondertussen ook een paas te kunnen lezen. Hij is snel, hier loopt hij dus de ruimte eraf bij Saka. En dan is het volgende moment, vind ik dat wel mooi. Want dan kom je ze eigenlijk ook wel in het opbouw waar Spurs onbekend staat en waar ze ook indruk mee maken. Romero geeft al aan, hup, rustig aan.
1.
Niks aan het handje.
1, 2, 3, 4, misschien wel 5 opties.
Ja, Maar ook gewoon de rust houden. Wachten tot er iemand komt en dan weer spelen. Ja. Maar dus eerst verdedigend top doen en vervolgens ja, de situatie nagaan.
Weet je, de timing van een paas.
Moeten deze even vastzetten.
Ja. De timing van een paas, hè, wordt wel eens onderschat. Een verdediger die een bal gewoon opzij speelt. Van, ben ik, in ieder geval, ik heb het opgelost. Ik heb de ruimte achter mij gecoverd. Ik heb die bal, ik heb die paas gelezen. Ik heb die bal nu. De trainer wil voor mij dat ik hem afspeel. Want ik kan niet voetballen volgens de trainer.
Ja.
Je speelt hem af. Dat is een paas.
Dat klopt.
En dan staat hij ook als genoteerd goede paas. Maar Van der Ven die heeft de afgelopen weken op de training en via videomateriaal van zijn trainers en trainer gehoord. Maar ja, niet elke paas is een goede paas. De timing van een paas is ook belangrijk. En ik hoorde bijvoorbeeld Ødegaard na afloop van die wedstrijd over het ritme van het druk zetten praten. Niet over druk zetten zelf, maar over het ritme van het druk zetten in de eerste helft en de tweede helft. Dat niet helemaal lekker zat. Ook omdat Tottenham natuurlijk antwoorden had op het druk zetten. En dat ritme niet helemaal klopte. Dat gaat op detailniveau van een aanvoerder van Arsenal. Heb jij het wel eens in de Nederlandse media gehoord van een voetballer die het heeft over het ritme van het druk zetten?
Nee, maar ja. Als ik dan, en misschien bedoelt hij dat. Ik zat ook de paas van de Ven te kijken. Met Wijscout kun je natuurlijk heel specifiek alles zien wat hij doet. En er waren momenten dat hij heel snel juist paaste. Om naar achteruit en dan werd de ruimte heel groot.
Ja.
Maar ook wel momenten waarbij dus heel lang had, dit moment wat we net met Saka zagen, dan was hij aan het wachten totdat hij kwam. En dan pas spelen om in ieder geval al wat mensen voorwaarts te krijgen en nou, eigenlijk te binden aan de bal, laten we zeggen. Maar bedoelt hij dat het dus niet steeds hetzelfde is? Kijk, bij Brighton is het vaak wel echt gewoon vasthouden, lokken en dan spelen.
Ja.
Dat is vaak wel één ritme. En bij Spurs zag je daar wel wat variatie in. Dat het soms snel ging en soms juist heel langzaam, bewust.
Ja. Ja. Wat is en de vraag is?
Of heb jij dat ook?
Maar ik vind het gewoon. Kijk, Ødegaard is natuurlijk aanvoerder van Arsenal. En je speelt tegen Tottenham. En ze weten wat ze krijgen. Want Tottenham laat dit al vanaf speeldag 1 zien. Dat ze echt lef hebben. Maar ook Madison die in de bal komt. En je zag ook dat Arsenal daarop op voorbereid was. Want ze liepen met hem mee. En er waren eigenlijk een aanspelers. Maar ze spelen hem toch aan.
Ja, en dan gaat Madison was echt fenomenaal. Ik had eigenlijk verwacht dat je hem in de elf
had. Maar,
hij was goed toch?
Maar ik wilde ook even een Nederlander uitlichten. Ook omdat het is een Noord-London derby. Het is een topwedstrijd. Het is tegen Arsenal. En we hebben gehoord van Peter Bos. Op City na de beste ploeg ter wereld. En dan hebben we PSV gezien. En dan zie je wel dat Tottenham. Wat begin van dit seizoen nog niet. Daar werd nog niet over gesproken. Zo vol lof over dit Tottenham. Maar als je dan ziet dat Tottenham toch enigszins weet te matchen. Dat niet een van de beste ploegen ter wereld. En vooral omdat ze durven te spelen van achteruit. Als je dan inderdaad de rol van Madison, maar ook weer Bissouma. Het gemak voor mij die voetbalt. En zijn taak ook uitvoeren. Want Yves Bissouma valt niet op doordat hij heel vaak een assist geeft. Of heel vaak in de 16 van de tegenstander komt. Wat wij heel belangrijk vinden, met Ken Taylor bijvoorbeeld. Nee, hij is iemand die... Van de Ven, maar ook Romero en ook Udogi, maar ook Porro, het leven makkelijk maakt, omdat hij altijd aanstaat voor ze. Ja, hier sta ik, veel meer in, maakt niet uit dat er 5 mannen in mijn rug zitten. Komt helemaal goed.
En met name vannacht had hij ook een druk moment van de tegenstander.
Waardoor ook Arsenal, het ritme van het druk zetten waar ik het over had, ja, je kunt op het knopje drukken en het licht gaat niet aan. Oh, ze hadden alles door, kut.
Ja.
Jammer. Ze zeiden er nu voorbij. Dit was op dat niveau van... opbouwen van achteruit en druk zetten. En allebei de kanten.
Ja.
En dat was zo mooi om te zien. Een soort kat-en-muisspel. En ja, dat is op zo'n hoog niveau. En ook op een bepaald detailniveau. Dat ik denk dat ook de trainers zelf daarvan kunnen genieten. Dit is voetbal.
Ja, absoluut. Zullen we nog de laatste paas even bijpakken? Die ik net natuurlijk stilgezet. Dit was ook zo'n moment. Hier zie je ook weer dat hij dus leest. En de ruimte ook al redelijk is. Want hij ziet ook de lopende speler van Arsenal. En het volgende moment. Dan grijpt hij ook in. Dat zie je hier dus gebeuren. Hup, hij grijpt in.
Ja.
Aanval de brok. En hij leest dit echt goed.
Ja. Wat ik wel mooi vond, ik moest een paar keer lachen om de manier waarop hij staat. Je kan natuurlijk rechtop staan, maar hij staat ook een beetje met gebogen rug, als een soort cowboy met getrokken pistolen, klaar. Weet je wel, zo naar voren en dan zie je hem niet naar voren. Je ziet hem echt zo.
Hij is ook sneller dan schaduw, hè?
Je ziet hem ook echt zo staan. Het is mooi om te zien dat je zo bij Wolfsburg vandaan zo in dit elftal terecht komt. Hij heeft er ook wat over gezegd natuurlijk na afloop van deze wedstrijd, dat zijn trainer... die vraagt om risico voetbal. Hij moet voetbal aan de oplossingen komen. En die bal naar voren schieten. Lang op de spits. Verboden.
Cijfer voor Van de Ven?
9,5.
Terecht. Dan gaan we naar de volgende. Dat is Di Marco. Ja, niet om het een of ander. We moeten alleen maar de uithaal bespreken. Mooi speler. Ik moet wel zeggen dat ik hem heel grillig vind. Hij doet soms echt krankzinnige dingen. Dat je denkt van ja, waarom stel je hem in godsnaam op?
Oh ja, vind je dat?
Ja, ik vind hem soms wel een beetje apart in zijn keuze, maar die uithaal. Ja, prachtige goal.
Ik vind dit een voetballer. En Matthijs en ik waren bij Inter tegen Milaan natuurlijk. En heel veel Inter-fans waren heel...
Deze week jullie video, hè?
Oh, is dat zo?
Zeker.
Oh, leuk, daar verheug ik me op. Dan kan ik helemaal naar mezelf kijken.
Absoluut. En V.I. Travel heeft alweer de volgende reis.
Oké.
Volgens mij een petten, maar dat is nog een verrassing. Ga ik nog niet zeggen.
Maar Di Marco, dat is ook de... Je hebt Dumfries aan de rechterkant en je hebt Di Marco aan de linkerkant. En hij heeft natuurlijk een geweldige linker. Dat heeft die goal die jij net benoemd. Je moet iedereen even terugkijken die gezien heeft. Dat is de goal van het weekend. Maar ik vind hem, ook in samenwerking met Bastoni... als je het hebt over een driemans defensie en wat de functie is van een wingback... vind ik Di Marco, die is de ene keer aanvaller, de ene keer middenvelder... en dan weer back. En hij heeft al die functies voert hij uit op allerlei momenten. En hij vindt het ook zeer leuk, want ik heb natuurlijk een background check gedaan... omdat ik Federico Di Marco niet goed kende. En hij doet, hij is natuurlijk een voetballer van Inter. En hij heeft één hobby... En dat is voetbal kijken. En vooral naar City en Arsenal. Want daar gebeuren interessante dingen. Dus het is een jongen die er interessant vindt. En dat zie je ook wel terug. Want hij doet, wat jij zegt, grillige gekke dingen.
Ja, hij is over de positie waar die kwam.
Hij is nog een beetje in op ontdekkingstocht van wat hij nou helemaal goed kan. Maar dit gaat echt een over 2 jaar. Dan is hij uitgeleerd.
Maar je begrijpt wel wat ik bedoel, toch? Dat is soms echt wel maar rare
hij, keuzes. Heeft Dumfries natuurlijk ook.
Ja, maar die is uiteindelijk, als je ziet hoe hij zich ontwikkelt in die zin dat hij weet wat zijn positie in het veld is. Dat hij weet wat hij op bepaalde momenten moet doen. Nu vind ik wel wat zakelijker, denk ik.
Oké. Ik zie dat anders, maar dit verschil van mening.
Ja, maar hoezo zie je dat anders dan?
Nou, je baseert het op deze wedstrijd tegen Empoli, neem ik aan.
Of? En met het algemeen, dat ik vind niet dat Dumfries rare keuzes maakt. En bij Di Marco heb ik soms wel eens het idee van... geeft hij een bal. Anders zie je ook wel de spelers kijken van ja...
Ja, Dumfries kent zijn beperkingen denk ik al heel goed. En Di Marco is nog, en daarom zei ik al... die is nog op ontdekkingstop van wat er allemaal mogelijk is. En daarom denk ik dat hij beter kan worden. Nog omdat hij wat avontuurlijker in zit. En hij wil die ontwikkeling doormaken die João Cancelo ook heeft gemaakt. En ik denk dat dit een jongen is die nog echt onder ontwikkeling zit. Want ook de nationale ploeg heeft hij ook geweldig wedstrijd gespeeld. Hij is zijn linkervoet magistraal. Ja,
fenomenaal.
En ik denk dat die Marco, dat wordt wel nog, daar gaan we nog wel regelmatig over hebben. En misschien gaat hij ook nog wel een stap maken en bij een volgende trainer. Want er zit bij in hem meer. Dit idee heb ik.
Dat deel ik. Dat ben ik met je eens. We gaan de middenvelders even bijpakken. Laten we even op kaart kijken hoe jouw middenveld eruit ziet.
Dit is wel mijn favoriete onderdeel, het middenveld altijd wel.
Ja, absoluut. En we zien Palacios, Ugarte, Guerra en Matheus Henrique. We beginnen eventjes met Ugarte. We eindigen straks met Palacios. Als ik naar de beelden van Ugarte kijk, dan denk ik van jeetje, in de intercepties echt waanzinnig. Ja. Hij is echt zo'n... Je hebt het over Luke net, weet je, dat hij klaar staat. Ja. Dat doet hij op het middenveld. Ja. Hij staat continu aan en in de startblokken om die bal te veroveren.
Ja, kijk, Luis Enrique is echt een goede trainer. En het is natuurlijk binnengekomen op het moment dat chaos was. Mbappé in staking, althans niet in staking, niet was uit selectie gehouden. Messi weg, Neymar weg. Dat is nogal wat, hè. Dat gebeurt de een en ander. En Zaire, Emery, 17 jaar... moet je met het elftal doen. En hij heeft natuurlijk een visie. En we hebben hem in Spanje gezien en daarvoor Barcelona. Hij gaat het neerzetten. En nu spelen ze 3-4-3. Met Barcola als linker wingback.
Ja.
Drie centrale verdedigers. En Ugarte is in elk systeem, zeg maar, die pivotte. Hoe zeg je dat in het Nederlands? De nummer 6, de controleur.
Ja.
We hebben het natuurlijk over Rodri en dergelijke gehad. En jij hebt hem blijf aan het werk gezien toen hij nog in zijn jeugdige fase zat in Portugal, hè?
Ja.
Dus, en nu zit hij bij Paris Saint-Germain en hij heeft zo'n cruciale functie. En hij speelt nu met Zaïre Emery, jonge gozer. Maar hij is iemand die het spel ongelooflijk goed leest. Naar voren toe druk geven, wat jij al noemt, was echt opvallend in deze wedstrijd. Ook tegen de cornervlag aan, hè, momenten. Dus als Paris Saint-Germain, wat graag de bal rondspeelt onder deze trainer, een bal kwijtraakt, dan zit Ugarte er bovenop en hebben ze de bal weer terug.
En elk gebied ook, hè? Ik zag hem links voorover, rechts, terug, op de helft van de tegenstander, overal.
Schakelmomenten. Je hebt natuurlijk die drie centrale verdedigers. Plus Ugarte altijd. Dus je hebt altijd 4 man. En Hakimi, waar de afgelopen tijd gewoon kritiek op is geweest. Omdat Hakimi moest naar de functie van Hakimi. Maar die is bevrijd door die Ugarte bijvoorbeeld. En door die drie centrale verdedigers. Die kan dan, zoals bij Inter, waar hij natuurlijk een geweldig aantal haalde qua rendement. Ja, die gaat nu vrije trappen nemen. Want er zijn wat vrije trappennemers vertrokken. Dus die... wordt ook meer zichzelf. Ja. En je ziet dat terug dat Paris Saint-Germain, maar dat zag je ook aan de harde kern, hè, want er werd die overwinning op Marseille werd gevierd met de ballenjongens vooraan. En er is weer een klein beetje een connectie tussen de spelersgroep en de harde kern.
Paris ziet er ook een team staan.
Ja, een ongelooflijk elftal zie je staan. En dit is een elftal wat groeiende is. Wat nu op ontdekkingstocht is. Oh, dit kan dus ook. Je kunt zonder Messi en Neymar, maar met Ugarte kun je domineren. En je kunt goed voetbal spelen met deze jongens. Met één echte wereldster. En dat is natuurlijk Mbappé. Ondertussen Gonçalo Ramos, als hij van de bank komt. Ja, dat is gewoon een go-getter. Een geweldige spits. Wat denk je van Kolo Muani? Jonge gozer, nog in ontwikkeling. Ja, die wordt ook steeds beter. Dembele, vanaf de rechtervak.
Ja, die was ook on fire. Niet normaal,
maar die is top. Dus zij hebben een top elftal.
Eens. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Marseille?
9.
Zullen we dan gelijk Gavi Guerrera van Valencia bespreken?
Javi Guerra noem ik hem.
Javi Guerra?
Javi Guerra. Ja, hij was goed tegen Atletico. Toen won Valencia met 3-0. Ja. Had ik zijn naam genoteerd. En toen had ik hem ook al in het elf willen zetten. Maar toen waren er toch 4 anderen die ik interessanter vond. En nu was hij weer belangrijk. Met een goal en assist. En
als je was die assist bewust? Ik dacht dat het een eigen actie was.
Ja?
Ja. Je zou om zijn as heen draaien. Ik denk, misschien wilde hij wel een soort Bergkamp-actie maken.
Ja, ik wat ik bij hem vooral zie is... Ja, er zit echt heel veel gevoel in, in zijn voeten. Beweegt heel makkelijk. Is afgelopen seizoen, eind van het seizoen doorgebroken. Gavi Guerra. Valencia eigenlijk op het hoogste niveau gehouden als jonge gozer. En je ziet hem nu op het middenveld ontwikkelen. Hij speelde geen perfecte wedstrijd hoor, want er zaten heel veel momenten in. Waar hij nog in moet ontwikkelen is die duels die je niet mag verliezen op het middenveld, die hij dan wel verliest, waardoor een tegenaanval wordt ingeleid. En dan kan Almeria gevaarlijk worden. Dus hij is nog niet heel vast in zijn acties. Maar je ziet wel in bepaalde momenten zie je echt dat er een groot voetballer in hem schuilt. Het is echt een geboren speler, voetballer.
Ja.
Het zal me niet verbazen als je straks bij Jong Spanje ook te zien krijgen.
Ja.
Bijvoorbeeld, dat hij dan kan doorgroeien. Maar dit is wel een speler bij Valencia, een eigen jeugdspeler, Gavi Guerra, om in de gaten te houden. Interessant talent, daarom heb ik mij genomineerd.
Ja, precies. Helemaal eens. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden?
Een 8,5.
8,5. Zullen we dan gelijk naar Henrique gaan, van Sassuolo. Ik zat de beelden te bekijken en ik dacht, hey, Pascal Kroos heeft de overstap gemaakt van Brighton naar Sassuolo.
Ja. Nou, ik heb hem vorig jaar ook een keer genomineerd, Matheus Henrique van Sassuolo. En ja, ik vind dit echt een interessante speler, omdat hij kan goed dribbelen. Hij kan goed druk zetten. Hij snapt heel goed dat als er een omschakelmoment is, waar hij dan moet staan op eigen helft. Vrij complete middenvelder en een teamspeler. Iemand die, als je gaat analyseren, Juve verliest met 4-2 van Sassuolo. En de Gatti, de eigen goal bijvoorbeeld, daar is natuurlijk heel lang om gelachen. Dat Gatti die bal in zijn eigen doel lost. En dan liggen we allemaal met z'n op de vloer van het lachen. En kijk, die Gatti, die kan er echt geen klote van. Maar de hele wedstrijd al, Matheus Henrique, bijvoorbeeld Rabiot ook, kwam bijna niet aan voetballen toe. Omdat hij zo goed is in de timing van druk zetten. Dus Gatti dacht, ja, ik heb alle tijd. Want die nummer 7, Matheus Henrique, stond echt op heel ver afstand.
Maar hij staat ook wat te jagen. Hij zit gewoon echt te wachten. Die bal komt.
Ja, die bal klapt. En Gatti zorgt er een beetje van nummer 7, van Matheus. En schiet die bal naar eigen doel. Maar ik heb ook genoteerd, de 2-1 die Sassuolo maakt, was ook een moment dat hij druk zet. Dus 2 van de 4 goals Sassuolo, waarbij je blik kan richten op Juventus, wat dat niet goed deed, komt omdat nummer 7, een verdedigende middenveld, in een dubbele 6 eigenlijk, precies op het juiste moment druk zet. En daar ook heel goed in is. En aan de bal vind ik hem ook goed. En jij noemde Groos. Deze Matheus Henrique doet mij een klein beetje denken aan Frenkie de Jong. Op de manier waarop hij voetbalt, eerlijk gezegd.
Aan de bal bedoel je?
Aan de bal ook, ja.
Ja, het is meer, hij is op veel posities te vinden.
Ja.
Hij kan heel goed de ruimtes aanvallen en verdedigen.
Ja.
En daarin vind ik hem daar wel op lijken. Maar vind jij ook dat hij zo comfortabel is als Frenkie?
Nee, niet zo comfortabel, want dat is wel...
Nee, maar meer van in het dribbelen, dat zie ik bijvoorbeeld nog minder.
Ja, maar het is ook je beperkingen kennen. En ik denk dat Frenkie de Jong, dat heeft daar geen beperking in. Want dat is zeg maar, die kan dat heel goed. Maar ik vind hem in zijn functie, ja, ik vond hem wel een klein beetje Frenkie. Ik moest een klein beetje Frenkie de Jong denken. Ik heb geen idee waarom. Want jij hebt wel gelijk dat Frenkie de Jong is wel een betere dribbelaar. Omdat hij dat ook gewoon graag doet. Maar dit is wel een
Borg.
Het is denk ik ook maar welk moment je bekijkt. Ja. Je kijkt op wijze, je ziet de nodige beelden. Vorige week hadden we Groos natuurlijk hadden we ook uitgelicht. Of twee tevoren was het alweer, ik weet het niet eens. Maar dan zie je wel gelijkenissen. Gewoon hoe bespeel je de ruimte? Ja. Hoe functioneer je, laat maar zeggen, steeds rondom bijvoorbeeld de rechtsbuiten, de spits die uitzak. En daarom vind ik hem wel heel slim. Want hij is ook steeds aanspeelbaar voor die mensen.
Ja, dit is echt een verborgen kracht van Sassuolo. Je hebt natuurlijk Domenico Berardi, waar het vaak over gaat. Ja. Wat natuurlijk een topspeler is voor Sassuolo.
Absoluut.
Maar ja, je wint geen wedstrijden van Juventus als je middenveld niet in orde is. En als jouw manier van druk zetten niet in orde is. Want dan speelt Juve er makkelijker doorheen. Ja. Want Juve speelt, we hebben het natuurlijk ook genoteerd afgelopen week, zijn beter gaan voetballen. En ik voelde ze ook tegen Sassuolo op momenten echt goed voetballen. Alleen Sassuolo is zo'n vervelende tegenstander uit. En dan moet alles kloppen. En dan moet je niet je doelman, want ook Chesney zat er niet heel lekker in deze wedstrijd. Want die bal die je geeft op Gatti is gewoon een klote bal.
Ja.
Zo dwars over het veld. En natuurlijk moet Gatti dat gewoon beter oplossen. Maar ook die eerste goal van Sassuolo is gewoon een blunder van de keeper. En ja, dan heb je het al over twee goals. Nou viel die laatste goal wel, omdat ze natuurlijk aan het jagen waren op 3-3. Maar goed, Matthäus en Rucker. Sassuolo, een leuke speler.
Cijfer?
Een 9.
Dan gaan we nu naar Palacios. Speler van Leverkusen. Ik heb de paas.
Ja, de paas.
Ik heb de paas.
Oké, ik heb op een andere speler met de paas. Dus dan ga ik jou verrassen.
Je ziet hem hier in het midden zie je hem staan. En nou, daar zie je Hofman wegbewegen. Maar deze bal, moet je eens kijken. Hij kan er niet doorheen. En toch gaat hij er wel doorheen.
Ja.
Zie je hem hier?
Ja.
Dit is echt. Ik vond dit echt de paas. Omdat een tegenstander, in dit geval, stonden ze zo compact tegen Leverkusen. En toch er doorheen kunnen spelen. Ja. Maar ik heb wel weer genoten van Leverkusen. Sowieso in dat eerste beeld zie je de veldbezetting weer met twee centralen. En vervolgens alles naar voren gericht. En dat is wel echt gewoon gaaf om te zien. Het is echt wel genieten.
Ja, bij Leverkusen is wel. Je ziet daar wel echt dat een trainer iets in zijn hoofd heeft zitten. En Matthijs vindt het vreemd dat ik vaak in het hoofd van trainers zit. Maar Xabi Alonso, als je zijn interviews hebt gelezen afgelopen jaar, hoe hij over voetbal denkt en hoe hij tegen zo'n voetbalveld aanziet. En hij ziet het echt als een soort schaakbord. En als je dan ziet wie waar staat en waarom wie waar staat, weet je wel. Dus bijvoorbeeld Wiertz, die geen ballen ophaalt meer. Die echt bezig is met creatief zijn in een verdieping hoger. En als je dan ziet die twee, Saka en Palacios, de samenwerking tussen die twee en de manier waarop zij bewegen. Maar ook Palacios, die wij natuurlijk vorig jaar eruit hebben gelicht als meeste balveroveraar. Maar
hij heeft hier ook staan.
Ja, dat is
nog steeds.
Ja, nog steeds. Maar hij kan ook, à la Xabi Alonso, die laserpasjes van vroeger, weet je er wel. Die haalt hij er nu ook uit. Omdat Xabi Alonso gewoon zegt, hey, als jij hier de bal hebt, dan hebben wij deze loopactie. Dan hoef je alleen maar rechtdoor te pasen.
Ja.
En het is een paas, die moet je wel verteld worden.
Want niet eigenlijk is die ene paas, dat is ook een Xabi Alonso paas.
Dat is 100%, dat is gewoon een handtekening van Xabi Alonso. Dit is Xabi Alonso gereïncarneerd in het lichaam van een Palacios. Dat is ook heel gek.
Een Palacios.
Dit is, kijk, we hebben het elke week over bij Leverkusen. En elke week waren vorige week natuurlijk Grimaldo, die week daarvoor Boniface, die week daarvoor Wiertz. Iedereen blinkt uit. Omdat iedereen bezig is met dingen doen waar ze blij van worden. Want dat zie je ook wel. Hè? Het spelplezier spat er echt vanaf. Want ik had er nog twee uit kunnen pikken.
Vond jij het leukst aan? Ja, Boniface was ook een.
Ja, Boniface. Boniface was niet goed. Die was waanzinnig. En niet vanwege zijn goals en zijn aantal. Nu heeft 6 goals gemaakt al. Maar hij doet dingen op een veld. Op plekken dat je echt denkt, je bent een spits. En jij doet nu dit op die plek. Wauw. Weet je wel, het is echt genieten. En je merkt het ook aan het publiek. Ik vond ook de co-commentator van deze wedstrijd, een vrouw, zeer deskundig.
Oh?
Ja, vond jij niet? Die zijn allemaal zinnige dingen. En je hoort de meeste commentatoren, die zeggen geen zinnige dingen. Die zijn in staat om het hele Bayer Leverkusen af te kraken. Terwijl jij met stoppende adem, ik wil zeggen, jij met zo'n stijve zit te kijken, weet je wel.
Nou, jongens. Dat is gisteren, jullie gaan echt te ver, hoor.
Ja, we gaan.
Ik geniet echt van voetbal, maar dat valt wel mee. Dus het is net niet lustopwekkend.
Nee?
Nee, net niet. Zeker niet.
Word jij niet blij van goede sport?
Ja, zeker. Ik wilde net aan jou vragen, wat vind je nou?
Kippenvel?
Nee, dat niet. Maar weet je wat ik wel? Ik kijk dan naar Leverkusen. Ik wilde eigenlijk van jou weten, wat vind jij nou het mooiste aan Leverkusen? Maar goed, daar komen we straks op terug. Als ik naar Leverkusen kijk, en je ziet steeds die hele kleine driehoeks die continu in beweging zijn, dan zit ik echt op de bank van, wow, wat gebeurt hier, jongen? Ja. En dat gevoel, dat is gewoon, ja, ik weet niet, dat heb je bij een paar teams.
Ja, dat korte spel van Leverkusen, maar waar al die spelers ook op 30, 40 meter bij elkaar staan.
Ja.
En ondertussen, dat korte spel, zijn ze mee bezig en dan zie je Grimaldo vertrekken. Want daar is een ruimte aan het ontstaan. Of Boniface die een ruimte opentrekt voor iemand. Dus de spits, nummer 9, die bezig moet zijn met doelpunten, die ook... bezig is met dat soort zaken. Ja, ik heb toevallig, niet heel toevallig, ik doe natuurlijk niks toevallig, maar ik heb me in Boniface verdiept, omdat ik dat gewoon een interessant persoon vind. Ik denk, hey, je komt van Union vandaan, je komt naar Leverkusen toe en direct in de eerste 6 weken zo'n impact. En die vertelde over de eerste ontmoeting met Xabi Alonso en Victor Boniface, die komt uit Noorwegen vandaan. Daar heeft hij gevoetbald en dan naar Union. En die komt wel bij Leverkusen en die Xabi Alonso ziet er zitten. Dat is voor hem een legende. Want ja, hij keek als jongetje naar Barça Real en hij was enorm fan van Santi Cazorla.
Ja, prachtige middenvelder.
En van Iniesta. En Xabi Alonso natuurlijk ook in die tijd. Dat was top. En hij wilde eigenlijk een handtekening van zijn nieuwe trainer hebben. Want ja weet je wel. Maar Xabi Alonso die zei hem gedag zitten. En Boniface kreeg direct een uur lang een soort van college over tactiek. Dus hij dacht, wow, dit is... Dit is heftig, dit is intens, dit is mijn nieuwe trainer. En er zit gewoon een enorme legende daar aan tafel. Ik wil eigenlijk met hem op de foto. Hij dacht een uur lang, ik wil met hem op de foto. Ondertussen kreeg hij van alles over looplijnen, tactiek, pasen, wat zijn taken worden in het nieuwe systeem. Ja, dat is een trainer.
Absoluut.
Hey, dat is een trainer, ja.
Duidelijkheid.
En Xabi Alonso. Real is al bezig met de toekomst na Ancelotti. En ja, ik kan het opschrijven bij deze. Ik denk dat als Real hem niet pakt... Zo oliedom zijn met al die talenten die ze nu hebben. En je ziet nu wat er bij Leverkusen gebeurt. Xabi Alonso zal vast, als hij bij Real komt, er misschien 1-2 spelers bij willen. Ja, dat wordt echt genieten. Want Real heeft de toekomst met deze spelers. En niet met deze trainer. Maar wel met Xabi Alonso. En dat is natuurlijk wel een clubicoon van Real. En dat gaat feest worden volgend jaar. Als hij dan naar Real Madrid gaat. En eerst bij Leverkusen kampioen maken natuurlijk.
Dat is natuurlijk niet echt aanwezig.
Dat hangt er een beetje vanaf hoe Bayern... Want ik vind Bayern nu ook erg sterk, eerlijk gezegd.
Mm-hmm.
Want Thomas heeft het daar redelijk op de rit. Maar die hebben wel een vrij kleine kern. En Kimmich moet niet uitvallen. Kim moet niet uitvallen. Want dan krijg
je... Zij zeggen eigenlijk de komende transferperiodes bepalen...
Bepalen voor de team.
Leverkusen kans maakt of niet.
Ja. Oké. Ja, en als Tuchel in januari het vertrouwen krijgt... En Bayern München tot aan de winterstop niet te veel punten laat liggen... En dan kunnen ze dat repareren in de winterstop... Maar bij Leverkusen gaat, denk ik, als je dit zo kijkt... Ja, je hebt het gezien. Die gaan niet heel veel punten laten liggen. Want die zijn zo sterk. Die blijven als een soort machine. Ja, pasen. En als je ziet, allemaal top talent op het veld.
Ja.
We hebben het niet over Frimpong gehad nog.
Maar je kunt elke week aan het spelen.
Ja,
volgende week staat er weer even
Korsen in. Bijvoorbeeld. Het zit zo goed in elkaar. Ja. Die gaan weinig punten laten liggen. Dus Bayern München moet top zijn.
Ja.
En niet zoals afgelopen seizoen, weet je wel. Want bij Leverkusen gaat profiteren.
Helemaal
daarvan.
Cijfer voor Palacios.
En 10.
10. Mooi, we gaan naar de aanvallers en we beginnen even met Alvaro Morata.
Rijk speciaal geselecteerd ook met het oog op anderhalve week Feyenoord.
Oké.
Okay. Ook, oh, ja, en ik vond dat Deco echt sterk, echt indruk maakte tegen Real.
En weet je wie mij indruk maakte?
Ja.
Lino.
Ja. Ja. Interessante buitenspeler, klopt. Ja.
Echt
woorden op
deze man. Waanzinnig. Beheerst weer. Ja, je zei het in het in de live show met Matthijs, zei het al. Griezmann beheerst echt alles. Maar we hebben het over Morata, die 2 kopgoals. Dat zijn wel echt weer de typische doelpunten die hij maakte. Echt als een sluipmoordenaar.
Ja.
Maar wel met superveel overtuiging.
Ja, dat klopt. En die 2 goals, hij is natuurlijk man of the match vanwege zijn 2 goals tegen Real Madrid. Dat is natuurlijk top. Maar waar Diego Simeone vooral vrolijk van werd, is... de manier waarop hij de achtste linie van Real Madrid terroriseerde met zijn loopacties en de druk zette. Hij was daar erg agressief in. En je zag ook elke keer dat na zo'n moment dat Real dan moeite had om, om makkelijk de middenvelders te vinden. En Atletico daardoor dominant kon worden en blijven. En daar was hij ook zeer belangrijk in. En dat zal ook tegen... Want zij hebben wat Atletico altijd heeft, eerst 10 minuten van de wedstrijd bijvoorbeeld. En de 10 minuten na rust. Intense manier van druk zetten. Wat een tegenstander echt even overrompeld wordt.
Ja.
En daarna kunnen ze ook weer eventjes soort als een soort van schildpad terug in het schild. Even wachten, even laat maar even komen. En daarna weer 5 minuten intens druk zetten. En ja, dan is hij wel heel belangrijk daarin. En daar had Real wel moeite mee. En als je hem zo zag, met Griezmann is, die gaat niet eruit. Hè? Dat is gewoon een van 2 aanvallers met vrijheid om overal te bewegen. En Morata en Memphis concurreren natuurlijk op die tweede plek. En wat ik heb gezien van Morata tegen Real Madrid. Ik denk niet dat Simeone hem heel snel zal laten vallen de komende weken als hij gewoon blijft presteren zoals hij doet. En heeft Memphis het wel lastig. Die zal dan een luxe invaller moeten worden. Of op een andere manier belangrijk moeten zijn in dit elftal.
Ja, je verwacht dus dat Morata gaat starten tegen Feyenoord. En dan,
dat verwacht ik wel, ja.
Slot misschien wel de lastigste 45 minuten die hij van het seizoen gaat krijgen. Nou, de zwaarste 45 minuten worden.
Slot had het over de manier van druk zetten van Celtic. Dat je dat in de Eredivisie zelden ziet. Hè? Dat je komt zelden tegen dat dit. Mm-hmm. Dat beheerst Atletico wel goed. Het vastzetten van een tegenstander voor team 15 minuten intens. En dan moet je wel vast zijn in balbezit. En dat is Feyenoord natuurlijk wel.
Het is echt interessant, want daar is Feyenoord inderdaad wel heel goed in.
Ja.
En dan is kijken, ja, hoe verhoudt zich dat tot ten opzichte van elkaar?
Ja. En
wat denk jij?
Ja, dat gaan we zien. Dat is moeilijk te voorspellen natuurlijk. PSV was ook schrikken in Londen. Dus dit is wel iets meer beweging dan we normaal gewend zijn. Oh, die Ødegaard is wel heel moeilijk. Er gebeurt heel veel. Zinchenko, jeetje. Gaat wel heel snel allemaal. Dat kan Feyenoord natuurlijk ook overkomen in Madrid. Maar ze kunnen natuurlijk ook eronder uitspelen. En dan ziet het er belachelijk uit wat Atletico doet. En dat is natuurlijk een heel leuk spanningsveld.
Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat tussen Slot en Simeone in Madrid. In Rotterdam was het al grimmig. Laat staan in de hometown
ik moet wel zeggen,
van Simeone.
Ze zijn natuurlijk van het intieme stadion, zijn ze naar een nieuw stadion gegaan. En als je dan ziet, ook ze winnen van Real Madrid. En dan gaat Simeone een minuut 85, 90, staan er 3-1 voor. Als een soort volksman dat stadion ophitsen, maar dat krijg je nou wel van elkaar. Er zit daar wel een voor.
Ja, maar Sully, jij zegt minder intiem. Heb je die opkomst gezien van twee teams en dan het clublied van Atletico?
Ja, dat is mooi, hè?
Ja, dat is echt waanzinnig. Ja. Je hebt het over in. Dat is echt intens.
Weet je hoeveel seizoenkaarten zij verkocht hebben, Atletico?
Nee,
60.000.
Waarvan eentje voor Sjoerd de Vos, hè?
Een van de seizoenkaarten van Atletico is inderdaad Sjoerd de Vos. In deze week in de VI een interview met Sjoerd de Vos.
Oh, ja, van Sjoerd Keijzer heeft hem gesproken.
Sjoerd Keijzer heeft Sjoerd de Vos aan de tand gevoeld over zijn liefde voor Atletico Madrid, ja.
Ziet er volgens. Ja. Fenomeen. Cijfer voor Morata?
Een 9.
9. Dan gaan we nu naar Harry Kane. 3 goals. Ja. Maar ik wil het even hebben over de eerste goal.
Okay.
Want ik heb namelijk veel vertrouwen in de trainer van Bayern. Want de trainer is bepalend voor de ontwikkeling van spelers.
Ja.
Ik denk dat Matthijs de Ligt straks een enorme sprong gaat maken. En dat zag ik al bij de 1-0. Ik heb het niet op beeld.
Oh, heb je niet op beeld?
Nee, ik wil het gewoon met je bespreken. Die eerste paas. Lage opbouw.
Naar Harry Kane?
Ja, dat vond ik echt een goede paas. Tussen linies. Dus ik heb er heel vertrouwen in dat aspect van het spel gaat het helemaal goed komen met Matthijs de Ligt.
Echt. Dit is toen ik dit is de 1-0, hè?
Uiteindelijk van Choupo-Moting.
In de eerste helft. Toen ik die bal zag, dacht ik, oké, Matthijs de Ligt. Weet je wel, ja, tuurlijk, je kunt niet in interviews van alles roepen, maar je moet gewoon kop omlaag trainen en aan je minpunten werken. En dat zag ik van, dit is wel een bal die je moet geven. Die je kan geven. Je kan hem ook niet geven, maar er gebeurt er niks. Hij geeft
ook onder
hem.
Druk.
Onder druk, ja. Behoorlijke druk ook. Vanaf eigen helft op Harry Kane. Dat vond ik ook een goede bal. Toen dacht ik, hij is jong. Goede mindset, hè. Dat is belangrijk.
Zeker.
Je ziet daar de ontwikkeling. En,
maar die ene paas, daardoor het gaat helemaal goed komen.
Maar vind ik wel snel van jou. Dat jij
Nee, het gaat erom. We hebben het met Nederland zelf al gezien dat hij een paar keer onder druk een ongecontroleerde lange bal ging spelen.
Ja. Nou. Maar als Marcin Bulka het aan te leren valt, valt het Matthijs de Ligt 100% aan te leren.
Het is nog steeds een topverdediger. Alleen dat aspect moet hij er nog aan toevoegen. Ja. Dus echt gewoon die lage opbouw, dat hoeft hij bij Juventus niet te doen. En eerlijk gezegd, bij Ajax hoeft hij dat ook niet te doen. Stonden ze ook al hoger op het veld. Dus hij moet dat aspect gewoon leren. En ik geloof wel echt dat Tuchel bij uitstek een trainer is die dat ook aan kan leren. Een trainer is nog steeds heel bepaald. Ik denk als hij dit eraan toe gaat voeren, dat hij uiteindelijk nog steeds een van de beste centrale verdedigers van ter wereld gaat worden. Ik ben er echt van overtuigd. En dat is misschien maar één paas. En misschien ben ik nu weer, weet je, sla ik
mee. Nee, maar je slaat niet
prima, door. Maar dat is mijn gevoel.
Ik was heel blij
van die ene paas. Ik denk, dit is top.
Dit moet het gevoel zijn op de Saber des Rassen, weet je wel. Als ze trainen, dit moet Matthijs de Ligt. Dit gevoel moet hij ook hebben.
Ja.
Moet de trainer het gevoel moet hij ook uitstralen naar Matthijs de Ligt toe. En hij heeft natuurlijk in de aanloop naar de afgelopen wedstrijd gezegd, Matthijs de Ligt zit nu even op de bank. Je hebt je niet gekocht voor een basisplaats. Die moet je zelf laten zien, afdwingen. Ik kies op het moment voor die twee. Maar hij gaat nog nodig speelminuten krijgen. Nou, inderdaad, hij kreeg speelminuten. Helaas in de rust eraf. Maar ik dacht, wat jij dacht, dacht ik ook bij die paas. hij gaat het misschien toch wel oppikken. En dit is wat zijn trainer graag ziet. Eigenlijk, de trainer gaat niet zomaar een centrale verdediger eruit halen die voor zoveel geld gehaald is met zo'n reputatie. Nee, hij kiest voor voetbal en voor het elftal. En ik zie Thomas Tuchel, en die is natuurlijk in Nederland wordt hij vaak afgebrand. Thomas Tuchel, omdat hij natuurlijk zo'n een beetje druk te maken is aan zijn zijlijn.
Mm-hmm.
Maar ik zie hem keuzes maken die ik snap. Minjai Kimmich, een goede aankoop. Ik snap waarom hij Palhinha naast Kimmich wilde zetten. Want ja, Kimmich is inderdaad als een soort nummer 8 daar spelverdeler. Dus heb je iemand nodig die à la Ugarte dat spel beheerst. Dat heeft Bayern München echt absoluut nodig in januari. Ze hebben snelheid op de flanken. Ze hebben in de halfspaces hebben ze intelligentie. Ze
is die altijd aanspeelbaar.
En Harry Kane, die bij Tottenham al een behoorlijk niveau haalde natuurlijk. Maar die nu met zoveel goede spelers om zich heen. Ook dat nummer 10 aspect wat hij natuurlijk in zich heeft zitten. Want als je het niet gezien hebt, deze 7-0. Hij heeft 3 goals gemaakt.
Maar de assist.
De 4-0. Ja. De assist die hij geeft vanaf de middenlijn ongeveer. Als een soort van Pirlo.
Ja.
Dat is echt waanzinnig. Dat betekent dat die jongen heeft zoveel spelintelligentie en zoveel overzicht, terwijl hij een spits is. En daarmee zie je dat ook bij een München. Je kan zeggen, we spelen 4-4-2, 4-3-3. Maar je speelt met Harry Kane allerlei soorten systemen. En ook bij een München kan je op dit moment, net als wat Pieter Zwart heeft gedaan met Arsenal, kun je elke keer het beeld stilzetten en er zo'n 60 systemen uithalen. En ze hebben afgelopen zomer wekenlang, en daarom was Tuchel zo woedend naar die Supercup-wedstrijd, getraind op de opbouwpatroon van Brighton. Is je wel? En dat komt er al niet uit. Maar je ziet het nu ook, dat zie je nu ook terug bij Bayern München.
Ja.
En dat ze op een intelligentere manier een tegenstander kapot kunnen spelen. En 7-0 is natuurlijk is een uitslag die staat, ja.
Ja.
Weliswaar tegen Bochum, maar je moet het maar doen.
Ja. Op basis van de 3 doelpunten en vooral de assist, wat voor cijfer krijgt hij dan?
Een 10.
10. Terecht. Mooi bal. We gaan de laatste speler bespreken en dat is Savio. Maar wel met in onze achterhoofd de connectie met Daily Blind. Ik heb wat momenten gepakt en daarnaast wordt het volledig aan jou. Laten we even het eerste moment erbij pakken, Sully. Dit is de positie van Blind op het veld. Je ziet hem in de linkerzone heel hoog staan.
Ja.
En wat hierna gebeurt vind ik persoonlijk heel interessant. Want hij helpt Savio enorm. Je ziet hem weer kijken. Eigenlijk is Savio te laat. Oh ja, hij stuurt hem al die kant op. Nou, die paas komt dan net niet aan. Maar op het moment dat Savio Blind beter gaat leren kennen, wordt hij nog veel beter gebruikt. Maar hij ontziet hem vooral ook vaak. Op het moment hier zie je de situatie, nou oké, dan ziet iemand kort, die geeft iemand rugdekking. En de volgende paas is naar de middenveld, in dit geval Núñez, ook een waanzinnige speler trouwens.
Ja.
Maar hier ontziet hij Savio. En ik vond deze aspecten, het zijn maar 2 paas die ik hier laat zien.
Ja.
Maar toch, het feit dat je zegt van, oké, hij heeft een connectie met Savio. Hij speelt, als hij 1-1 staat, speelt hij hem altijd aan.
Ja, ja, ja.
Als hij niet 1-1 staat, dan ontziet hij hem.
Ja.
Maar hij helpt hem ook wel met sturen, want Savio moet nog wel echt duidelijk wennen aan hem. En ik ben ervan overtuigd dat Savio echt de paas van Blind gaat lezen, dan is hij niet meer te houden.
Nou, ik denk dat Daily Blind de bewegingen van Savio, het is ook een wisselwerking natuurlijk. Maar ik vind het echt leuk dat je dit eruit pikt. Want ik dacht op een gegeven moment aan het keuzemenu van Daily Blind. En Daily Blind is natuurlijk, ja, maar Daily Blind heeft natuurlijk pases in zijn hoofd zitten. Hij heeft natuurlijk in het midden gezien, die bal die gaf hij natuurlijk ook onder de nacht heel vaak. Hè, naar het centrum in plaats van naar de zijkant. En op een gegeven moment, na een minuut of, want dit was het patroon vanaf minuut 1. Mallorca scoorde, maar ik zie Ronaldo de bal en bouwde met 3 man op. En in die zone die je nu net zag, Daily Blind, dat is, kun je een cirkel omheen trekken. Daar stond Daily Blind. En Savio hield de buitenkant links bezet. En die had dan heel vaak die loopjes, bijvoorbeeld Ødegaard en Saka hebben dat ook. Schuin en dan die bal geven.
Ja, klopt.
Dat zag je heel vaak terug. En Blind heeft, denk ik, Savio een keer of 5-6 in het eerste half uur 1-1 gezet met een back van Mallorca. Maar als je ziet wat de taak van David Blind is bij dit Mallorca. En dat keuzemenu wat hij dan heeft. Hè, want hij kan natuurlijk, ja, Savio, hij had Savio daar aan kunnen spelen. En dan had het geteld als een paas naar voren die goed was.
Ja.
Maar het is een slechte paas. Want je brengt een speler, een linksbuiten, in stilstand in een 1-1. Ja, in stilstand in 1-1. Savio kan er wel voorbij trouwens, want hij is wel, daar moet het ook even over hebben. Dat is wel een speciaal talent. Hè? We hebben het over Kubo en dergelijke, kunnen we het hebben.
Ja.
En heel veel andere dribbelaars. We hebben natuurlijk Doku bij Stad Ren. Als jonge speler zien doorbreken en die zit nu bij City. Deze Savio, die bij Girona in een soort speeltuin is beland. En die dit seizoen zich mag ontwikkelen. En die natuurlijk al in het City concern geloof ik zit, hè? Via Troyes en zo. En toen met PSV ook op huurbasis gezeten. En dat zit nu bij Girona, ook op huurbasis. Dat is natuurlijk ook van het City concern. Dus misschien heeft City hem al binnen. Maar hij is wel een speciaal talent, die Savio.
Absoluut.
En dan is het wel prettig dat je een zeer tactisch intelligente speler als Daley Blind achter je hebt staan, die van zijn trainer en van zichzelf ook al goed begrepen heeft dat dat soort talenten op bepaalde momenten in beweging gebracht moeten worden en hoe ze aangespeeld moeten worden. Dat was heel mooi om te zien. En Savio kon ook zo uitblinken omdat Daley Blind dat snapt.
Maar Blind stuurt hem ook echt. Hij heeft de bal aan zijn voet. En de manier waarop hij kijkt in de ruimte waarin hij kijkt, hij stuurt
continu. Ja, maar dat is natuurlijk wel, zijn grote kwaliteit is dat natuurlijk. Dat hij aan de bal... Blind is echt een breitend voetballer. Dat zou een dezelfde voetballer kunnen zijn. Omdat hij dat aspect aan de bal dat keuzemenu heeft. En ook snapt, oké, mijn keuze 1 is eigenlijk nu de makkelijkste. Maar dan breng ik eigenlijk een ploegnoot in problemen. En mezelf ook. Want als Savio die 1 tegen 1 aangaat op een niet zo gunstige manier, is de kans groot dat Mallorca gaat omschakelen. Want balverlies. En dan moet Daley Blind achteruit rennen. En wat wil Daley Blind niet?
Die wil niet achteruit rennen.
Dus die paas op Savio is voor hem de makkelijkste, maar ook de moeilijkste voor hemzelf. Want dan moet hij erachteraan gaan rennen. Dus hij moet pases geven waarmee Girona dat Mallorca kan openbreken en dan op een andere manier Savio weer aanspelen. Je zag ook een aantal keer dat ze heel even kort gingen op het middenveld. En Blind wist al, Savio staat 1-1, die gaat zo komen, die paas. Je ziet al 2-3 pases van tevoren aankomen dat die bal gaat komen. Ja, en dat vind ik mooi om te zien. Dus Girona, we hebben het over Leverkusen, we hebben het over Nice. Maar ook Girona is een voorbeeld van een ploeg waar een constructeur, een trainer, toch redelijk goed de puzzelstukjes in elkaar heeft gezet. En Daley Blind in zijn kracht laat voetballen. Dat is leuk om te zien, toch?
Absoluut. Ik denk trouwens wel dat, kijken naar Girona, dat we best wel wat spelers dit seizoen in het elftal in de week gaan krijgen. Ja, we hebben al wat pareltjes gezien. Hoor.
Ja, maar Savio is echt al weken op dreef. En die passeert zo makkelijk. Je ziet hem ook dingen doen. 3-4 man passeren. En dan zou je van zeggen, dat moet je misschien niet overdrijven. Maar die jongen van 19 jaar, die geweldig kan dribbelen, dat is een wapen. En bij dit Girona wordt dat wapen ook echt uitgebuit. Dat zie je ook heel duidelijk. Dan geeft een assist.
Ja, wat hebben we optimaal benut door Blind. Want nogmaals, ik denk dat Blind echt het maximale uit hem gaat halen, omdat hij hem tactisch gezien heel erg stuurt.
Ja, dat, maar ook Savio is echt topkwaliteit.
Ja.
We hebben PSV niet echt gezien, hè? In de momenten in de Eredivisie. Of zo.
Nog jonger, nieuwe omgeving. Je weet niet wat er allemaal aan de grond zal liggen. Ik bedoel, nogmaals, jij kijkt vaak in de hoofd van de speler. Jij kan hem misschien nog beter oordelen. Maar er wordt altijd wel makkelijk gedacht van oké, je maakt een stap. Je moet er maar gelijk klaar voor zijn. Of je moet maar klaar zijn voor je nieuwe omgeving. Of voor het nieuwe ritme waarin je speelt. De wensen van een trainer. Ik bedoel, je ziet de invloed van trainers is nu ook gewoon heel groot. Dat moet ook maar net passen. Toch?
Zeker.
Je kunt ook soms te veel informatie krijgen.
Ja, maar goed. Het klopt. Ja. Ja, ik wil van alles kwijt, maar dan moet ik de zaak exact weten. En ik denk ook dat er sprake is soms van een... Je doet dingen op jouw manier, want jij hebt het al je 100 jaar zo gedaan. En dan komt er iemand binnen die eigenlijk iets anders vereist van jou. Maar dan moet je ook andere dingen veranderen. En dan stopt soms het nadenken van sommige mensen.
En tronen doorbreken is moeilijk.
Ja, is lastig. Ja, daar weet jij toch ook alles van, toch? Of niet?
Nee hoor.
Vind jij dat niet lastig?
Ja, ik moet altijd wel natuurlijk, maar iedereen moet even schakelen.
Ja, zeker.
Maar ik denk dat ik redelijk flexibel ben. Maar nogmaals, uit je comfortzone, dat is voor iedereen even lastig. Absoluut. En uiteindelijk word je er wel beter van.
Ja, ja, maar ik vind het een leuk elftal weer, hè?
Ja, ik vind het fantastisch elftal.
Ik heb er weer genoten.
Ik word er echt, serieus. Ja. Maar daarom zeg ik, dit zijn voor mij de mooiste minuten van
mijn werkweek. Ik maak jou ook veel los, merk ik.
Zeker.
Ja.
Maar ik jou toch ook wel een klein beetje.
Ja, absoluut. Want jij verplicht mij om na te denken over de keuze. Ja, ik heb hier ook Pascal Stenzel staan. Bijvoorbeeld, die heb ik toch niet genomen. Ja, om maar een naam te noemen. Ik heb ook James Tarkowski staan, heb ik niet gekozen. Dus ik moet nadenken. Nou, dat vind ik al leuk.
Ik heb mijn gevoel niet mis.
Nee?
We mogen pas weer over 7 dagen.
We mogen weer over 7 dagen.
Ik moet zo lang wachten dat we weer gaan zitten.
Ja, of we moeten Europees voetbal gaan spelen. Weet je wel, dan moeten we ons kwalificeren. Maar ja.
Krijg je eigenlijk een beetje de midweekse specials?
Maar dat gaan we niet doen, want ik wil mezelf niet in een burn-out doen belanden. Ik moet mezelf fris houden.
Burn-out, voelt dit voor jou als werk dan?
Nee, dit niet. Maar als je op een gegeven moment dit elke dag gaat doen, weet je hoeveel tijd hierin zit in het bestuderen van dit alles. Denk je dat ik met mijn blote hoofd dit allemaal doe?
Nee.
Maar nu lijkt het op een soort vergadering na afloop van een aflevering. Dat is een beetje gek.
Cijfer voor deze aflevering?
Een 10.
Wel ja?
Vind je van niet?
Had
nog beter gekund.
Ja, we moeten altijd...
Dan geven we onszelf een 9,5.
9,5. Soli, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken. Ja, laat in de comments weten wat je van dit elftal vindt. Ja, en helaas, over 7 dagen zijn we er pas weer. Maar voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video van het Elftal van de Week. Doei!
Dit is het Elftal van de Week.
Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken.
Dit expect the gadget, hè? Ik heb afgelopen weekend over voorassist gedroomd.
Onnavolgbaar.
Hij is weer ouderwets een absoluut statieke monster.
Dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romcom.
Van Suleiman en Jan.